Je kent de fameuze spreekwoord, in de ministerraad, je rijdt een Ferrari binnen en komt een ezel uit. Ik bedoel, dat is het compromis dat we doorgaan ze maken. Die ezel is evengoed eigendom van de CD&V als van al de rest. En nu zegt de Raad van State, sorry, met een ezel raak je er echt niet.
Ik heb er twee apart genomen op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen, want ik wil alles weten over de politieke actualiteit. De twee zijn niet de minste. Nieuwsblad-hoofdredacteur Lisbeth van Impe. Dag Lisbeth.
Dag Jeroen.
En de chef politiek van het Nieuwsblad, Hannes Heindrix. Dag Hannes.
Dag Jeroen.
Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Impe. Lisbeth, je ziet er goed uit. Is dat een stappenteller dat ik daar zie rond je pols?
Ik weet, Jeroen, het is atypisch. We moeten eerlijk zijn. Ik heb zelden een stappenteller aan.
Je telt je stappen tegenwoordig.
Het is Pink Ribbon, hè? Het is Roze Mars, zijn stappen tegen borstkanker. En ik ben daar dit jaar ambassadeur van. Iedereen die op onze app of onze site zit, verschiet waarschijnlijk even hard als ik om daar iedere keer mijn foto in een sporttenue te zien opduiken. Maar dat alles om mensen aan het bewegen te krijgen. Ja. Mensen met kanker, mensen zonder kanker. Allemaal omdat het gezond en gezellig is.
Een maand lang gaat er alle aandacht uit naar een gezonde levensstijl. En daar hoort heel veel stappen bij natuurlijk. Je kan de actie steunen door zo'n roze lintje te kopen bij de bekende winkelketens.
En dat kan
voor €4. En natuurlijk kan je ook meestappen.
Registreren op de Roze Mars en daar gewoon je eigen stappen tellen. Of je kan het ook manueel invoeren en zoveel mogelijk stappen. En we gaan ook tellen in de gemeentes en noem maar op tegen elkaar. En dus ik probeer nu echt iedere dag aan die 10.000 te geraken. Dat moet voor alle duidelijkheid niet, maar het is zo'n fijn rond getal. En vlak voor middernacht heb ik meestal wel het ding dat het aan het trillen gaat, omdat ik er geraakt ben. Allee, toch
proficiat,
al twee dagen op
Lisbeth.
Rij.
Hannes, jij hebt er weer een drukke week op zitten. Ik zag dat jij de sms'en van Conor Rousseau hebt gelezen. Stond er iets schokkends in?
Wel, het gaat om sms'en tussen Conor Rousseau en de korpschef van Sint-Niklaas naar aanleiding van het veelbesproken incident waarbij Conor Rousseau vermeende racistische uitspraken gedaan zou hebben. Dus ja, daarover moet nu duidelijkheid komen. Hè.
Tegen dat deze podcast online staat, zal hij verhoord zijn, denk ik. En
inderdaad.
Dan zou er een persconferentie volgen. Ja. Maar daar gaan we het dan straks over hebben.
En
zeker,
wij hebben al een punt daarover, over Conor Rousseau. Een punt graag ook over stikstof en over de jongste politieke peiling. Zometeen, ik heb weer een Belgische wijn mee gebracht trouwens. En
met een hele mooie naam.
Ik ben niet ver gaan zoeken. Je weet, ik woon in Molenbeek en dat ligt vlakbij het Pajottenland, de prachtige streek ten westen van Brussel. En we drinken een Pinot Noir van het domein Dappersveld Woestijn uit Goik, Pepingen en Gaasbeek. Op aflevering 99 van het Punt van Impe.
Maar ik denk dat het belangrijk is dat we ook naar het hoogste administratieve rechtsorgaan durven luisteren. Hè? Dat is iets van de Raad van State. De Raad van State is zelden zo duidelijk geweest over een aantal punten. We gaan het nu heel duidelijk inventariseren. Wat zijn de opmerkingen? Een team van gespecialiseerde milieujuristen gaan dan met oplossingspistes komen, zo snel als mogelijk. Ja, en die moeten wij omzetten in wetgeving.
Je hoort de minister van Landbouw Broens over het stikstofdossier. We hebben het er al vaak over gehad hier. De vorige keer zeiden jullie, het is nu even weg, maar het gaat nog keihard terugkomen. En hier zitten we dan. Hè. De Raad van State vindt dat het decreet dat N-VA en Open VLD in Vlaanderen wilden invoeren eigenlijk niet goed is. Of, moet ik zeggen, niet duidelijk genoeg. Dat is de kritiek eigenlijk. Hè?
De kritiek kan je op heel veel manieren samenvatten. Maar ja, we hebben vorige week zaten we hier met een glunderende Vlaamse regering. Begroting afgesloten, iedereen kwam overeen. Lachend op de foto, en toen zeiden we, ja, wacht tot dat stikstof terug is. Ze hadden dat heel bewust ook uit al die gezellige gesprekken tijdens dat begrotingsweekend gehouden. En nu is de Raad van State er met een advies. En eigenlijk zegt de Raad van State, ja, er is niet een klein probleem dat je snel kan fixen. Er zijn niet een paar opmerkingen waar dat je misschien nog eens moet over gaan vergaderen, wat iedereen zo'n beetje gehoopt had, als zo een breekijzer om terug een beetje te kunnen onderhandelen, maar ook vooruit te gaan. De Raad van State zegt eigenlijk van, je hebt hier een aantal heel grote principes geponeerd, je hebt hier een systeem uitgewerkt, met meetwaarden en impactscores en noem maar op. Maar helaas, niet transparant genoeg, niet duidelijk genoeg. Je leeft een beetje op krediet, gerekend je eigen rijk. Alles waarop je het gebaseerd hebt, je plan, ja, daar zijn vragen bij te stellen.
Fundamentele kritiek. Dus bij Groen zeggen ze, ja, dit is prutswerk, mag ik het zo noemen?
Ik denk het wel, ja, inderdaad.
De Raad van State gebruikt daar properder woorden voor, maar het komt er wel een beetje op neer.
Ja. Juridisch broddelwerk wordt ook door eigenlijk verschillende experten, zowel langs de zijde van de boeren als van de zijde van de milieu- en de natuurorganisaties. Ja. Iedereen noemt het eigenlijk broddelwerk. Dus het is een blamage voor de voltallige Vlaamse regering eigenlijk. En misschien nog het meest voor de indieners van het decreet zijn de Bart De Wever en Tom Ongena. Bart
die
de
geen trap is fixen, hè?
Ja, inderdaad. Bart De Wever die een decreet indient in het parlement, eigenlijk is dat wel een speciale vermelding waard, maar...
Want ja, ze als het u een eerste keer is, kan het eens vet lopen, natuurlijk.
N-VA en Open VLD wilden dit eigenlijk doen achter de rug van CD&V.
Hè? Dat was een heel rare passage vlak voor de zomervakantie. Wij waren al in recess, dat is een van die dingen die we gemist hadden. Maar waar ze dachten van, goh, we shotten die hete patat nog eens een eindje verder in de straat. En toen, er is geen akkoord in de Vlaamse regering. Hè. We weten daar de klassieke tegenstelling. Stikstof is voor iedereen een probleem. N-VA rijdt heel hard op.
Voor de industrie.
Industrie, de haven. We moeten daar de economische activiteit veiligstellen. Dus we gaan het meer bij de boeren gaan zoeken, die ook grote vervuilers zijn. En CD&V heeft geleidelijk aan zich radicaler en radicaler achter die boeren gezet.
Ja.
Daar zit het onoplosbare conflict tussen die twee partijen. En eigenlijk was er de vlucht vooruit gekozen in de zomer. Ja. N-VA en Open VLD zijn naar het parlement gegaan en hebben gezegd, we gaan het daar gewoon indienen. We zien wel wat de Raad van State zet en dan kunnen we misschien een wisselmeerderheid achter de rug van CD&V gaan zoeken.
Het voorstel van N-VA en Open VLD ziet er dus niet goed uit. Hannes, betekent dit nu dat CD&V gelijk krijgt?
Goh, eigenlijk niet echt. Omdat zij ook wel akkoord zijn gegaan, samen met Open VLD en N-VA, over eigenlijk gewoon een stikstofakkoord. Ze hebben dat gesloten in maart. En volgens Open VLD en N-VA is dit decreet dat zij hebben ingediend nu de vertaling van dat akkoord. CD&V had daar twee bijkomende eisen waarover ze een onderzoek heeft gevraagd. Maar eigenlijk over de fundamenten van dat akkoord waren ze het wel eens. En ook die fundamenten heeft de Raad van State nu onderuit gehad. Dus het is echt een blamage voor iedereen.
Je kent het fameuze spreekwoord, in de ministerraad je rijdt een Ferrari binnen en komt een ezel uit. Ik bedoel, dat is het compromis dat we doorgaan ze maken. Die een ezel is evengoed eigendom van de CD&V als van al de rest. En nu zegt de Raad van State, sorry, met een ezel raak je er echt niet. Ik bedoel, het is niet met hem nu een beetje op te tuigen en een lintje naar zijn oren te tuigen dat we het gaan opgelost hebben. Dus dat is één. En het dreigt ook echt een Pyrrhus-overwinning te worden, want waar is CD&V het niet mee eens? Ze hoopten dat ze nog wat toegevingen richting de landbouw konden losfrikken. Dat we wat minder streng voor de landbouw zouden gaan zijn. Nu riskeren we echt gewoon in het omgekeerde terecht te komen, dat zowel voor de industrie als voor de landbouw er veel minder mogelijk... Dat we zelfs... iedereen is op dit moment zo'n beetje de apocalypse aan het voorspellen. We zouden een echte vergunningenstop kunnen gaan krijgen, een harde vergunningenstop. Ja, dan zit je echt in een dramatisch scenario voor zowel de landbouw als de industrie. En hoeveel kan je daarbij staan glunderen natuurlijk?
Ja, wat gaat er nu gebeuren, Hannes? Wat moet de politiek nu doen?
Goh ja, ik denk dat ze eerst het advies een keer grondig gaan lezen. Ze hebben enkele juristen daarop gezet. Dat is misschien maar goed
ook. Het is ook ingewikkeld natuurlijk.
Ja, inderdaad. Maar ze gaan dan het dossier eigenlijk een beetje parkeren bij een commissie met parlementsleden, regeringsvertegenwoordigers. Ja, ze kunnen moeilijk elke week een crisis rond stikstof gaan
organiseren. Alles wat Hannes wil zeggen is wedstrijdjargon voor we weten het nog niet goed. Ja. Alleen, je zit daar met een fundamenteel probleem. N-VA hoopt met nog een paar quick fixes te kunnen vinden. CD&V zegt, misschien moeten we helemaal opnieuw beginnen, maar je zit daar dus met een dringend probleem, een tikkende tijdbom. En blijkbaar is het beste wapen dat we hebben, zo twee touwtjes, wat spuug en hopen dat het samen blijft. Dat is eigenlijk verschrikkelijk dramatisch.
En over 8 maanden zeker zijn het verkiezingen. Ja, voor de verkiezingen krijgen we dan geen oplossing.
Net zoals Lisbeth zegt, CD&V heeft eigenlijk de lezing van dit advies. Ja, we moeten helemaal van nul beginnen. We gaan terug naar de tekentafel, een wit blad, en we zullen dan wel zien. We gaan inderdaad die meetwaarden enzovoort, dat allemaal gaan herbekijken. N-VA heeft eigenlijk de lezing van het advies. Ons decreet was misschien niet supergoed, maar we gaan een aantal aanpassingen doen en dan zal het wel oké zijn. Dus die zitten op twee compleet verschillende sporen, waardoor eigenlijk de tegenstelling van de voorbije maanden, het voorbije jaar eigenlijk, nu gewoon, we zien dat terugkomen en dat raakt maar niet opgelost. We zitten in exact dezelfde positie als pakweg een jaar geleden.
En als je alleen, je kunt hier partijpolitiek heel hard over opwinden en zeggen van die heeft gewonnen en die heeft verloren en het is beschamend voor die en die. Het is een collectieve verantwoordelijkheid en het is een collectief falen van de Vlaamse regering die hier een heel duidelijke opdracht had. Zijnde, je hebt die habitatrichtlijn, die komt uit Europa, je hebt die realiteit van die stikstof. Als Vlaamse regering moet je een kader scheppen dat ervoor zorgt dat je kan blijven boeren en dat je kan blijven ondernemen in dit land. Je moet zorgen dat er rechtszekerheid is voor mensen die investeringen willen doen. Het wordt niet fundamenteler dan dat. Dat is totaal niet sexy. Dat is totaal niet... Je kunt dat niet sexy verkopen. Maar dat is wel een basisverantwoordelijkheid die je hebt als wetgever. En daar moeten we zeggen dat de Vlaamse regering daar gewoon op dit moment gefaald heeft en eigenlijk ook geen uitweg erin ziet. En we hebben heel lang naar stikstof ook zitten kijken naar het politieke spel. De N-VA die door de strot van de CD&V wilde rammen en af en toe nog eens een boerenbond wilde pesten. De CD&V die dacht van hier zit onze electorale polsslag, die laatste boer gaat nog voor ons stemmen. En wij gaan dwars liggen en we gaan daardoor ons terug op de kaart zetten. Ja. Zo hebben we er vaak naar zitten kijken. Dat is vaak wat dat er gebeurd is. Maar ja, hier zit je nu met een Raad van State die zegt van jongens, decreetgevend, de kwaliteit van wat je aan het doen bent, gaat niet overeind blijven in de rechtbank. Je gaat hier geen rechtszekerheid meer creëren, je creëert hier geen toekomst mee. En eigenlijk, ja, veel strenger kan je eigenlijk niet worden. Hè?
Het advies van de Raad van State is slecht nieuws voor landbouw, industrie en voor de politiek. De politiek in het algemeen, want CD&V en N-VA interpreteren het advies ook nog eens totaal anders. En we gaan niet snel een oplossing krijgen.
Zelden is het adagium geen winnaars in de wedstrijd zo toepasselijk geweest als op dit dossier.
Het punt van Van Impe.
We kregen net de resultaten van de laatste peiling. En ja, een peiling is maar een peiling, maar toch, deze maakt ons bezorgd. Want ze is niet goed voor ons, maar vooral ook niet goed voor ons land.
Er was de afgelopen week ook een peiling van DPG, 8 maanden voor de verkiezingen. Mochten het vandaag verkiezingen zijn, dan wordt Vlaams Belang de grootste met meer dan 1/4 van de stemmen. N-VA zou op 2 eindigen met zo'n 20%, vooruit op 3, CD&V op 4 en daarachter PvdA, Open VLD en Groen. Je hoorde Jeremy van Eekhout, co-voorzitter van Groen, dat dus hekkensluiter is met 6,5%. Ja, een peiling is maar een peiling, Lisbeth, maar alle partijen hechten er toch belang aan.
Als ze goed zijn, hechten ze er belang aan. Als ze slecht zijn, zeggen ze dat het maar een peiling is. Maar ja, we hebben nauwelijks een week geleden nog gezien wat peilingen kunnen aanrichten. De beslissing van Jean-Marie de Dekker om dan toch maar onafhankelijk lijsttrekker van N-VA te worden in West-Vlaanderen.
Ja,
heel
die had
rare constructie.
Van een peiling in West-Vlaanderen gehoord
een
waar...
Een peiling van doorbraak waar hij de kiesdrempel niet haalde. Tegelijk zag N-VA dat daar op iedere zetel gaat aankomen. Dus Sander Lones heeft dan gedacht, dan zal ik maar naar het Vlaams parlement gaan, ondanks het feit dat ik daar eigenlijk helemaal niks te zoeken heb. Dus ja, je ziet, peilingen zijn een realiteit in de wedstrijd. Ze scheppen de realiteit. Ja. Ze maken de realiteit.
Groen scoort 6,5%, hun slechtste resultaat in 20 jaar, dacht ik. Hannes, was dat een verrassing voor jou?
Niet echt, omdat je...
Ja,
je
ziet wikt zijn woorden.
Nee, je ziet die tendens wel al een tijdje. Hè. Groen die daalt in die peiling. En eigenlijk een pak onder een verkiezingsresultaat, want daarmee moet je eigenlijk vergelijken. Scoort, toen zat ze nog boven de 10% in 2019. Nu is dat 6,4. En daarmee komt de kiesdrempel eigenlijk wel echt in zicht. Ja. Die kiesdrempel ligt op 5%, zoals je weet. Maar in sommige provincies ligt die 1 de facto veel hoger. En 2, als je dan het resultaat van bijvoorbeeld Petra de Sutter, een boegbeeld in Oost-Vlaanderen.
Minister in de federale regering.
Ja, als je dat dus zou uitfilteren, dan kom je echt wel in de problemen in bijvoorbeeld provincie Limburg, provincie Vlaams-Brabant ook. Ja. Dus de kans is wel heel groot dat, mocht dit het resultaat zijn, ze hun zetel daar gewoon verliezen.
Ja, wat mij opviel was dat de Groenen in Brussel en in Wallonië wel behoorlijk stand houden, maar niet in Vlaanderen. Hoe verklaar je dat?
Het zijn andere politieke landschappen. Hè. Kijk naar Wallonië, daar zit je nog altijd met 3-4 grote blokken die tegen elkaar opgaan, waar, ja, dat is een ander landschap dan het onze. Maar je voelt ook, ja, Ecolo is nooit van de kaart geveegd in Wallonië. Bij Groen zit dat trauma daar toch, dat ze in 2003 gewoon niet meer bestonden. En dat was na hun vorige, toen hun eerste regeringsdeelname. Dus regeringsdeelname voor Groenen is toch iets waar, ja...
Betalen ze altijd cash?
Wel, altijd zijn we het nog maar 2 keer gedaan, dus in die zin ja, is het nog een beetje afwachten. Maar eerlijk gezegd, bij Groen vond ik deel van het probleem, en we hebben dat hier vroeger nog gezegd, dat ze de hele tijd aan het zeggen zijn, het zijn maar peilingen, we zullen wel zien met de verkiezingen, terwijl de trend nu al een tijd duidelijk is en dat je ook een aantal heel objectieve dingen kan aanwijzen. Hoe zichtbaar ben je in die regering? Hoe hard weeg je op wat er gebeurt? Welke bevoegdheden heb je? Kan je daarmee scoren? En dan zit je met het moeilijke verhaal van Tine van der Straten, die eerst de eerste helft van de legislatuur getimmerd heeft aan de kernuitstap. stap.
Minister van Energie.
Heeft moeten faciliteren dat we kerncentrales langer openhouden. Je zit met Petra de Zutter, die op zich wel intussen wat bekendheid en zelfs wat sympathie geniet, maar die met bevoegdheden zit waar je heel moeilijk een verhaal kan rondhangen. En een partij die er op dit moment niet in slaagt om zich daartussen te wringen en haar stempel op het debat te drukken.
Eigenlijk moeten we stilaan concluderen dat, dat de regeringsdeelname voor de Groenen, en dan Groen hier, de Vlaamse partij, een fiasco is geweest. Hè. Ze gingen nooit in de regering stappen zonder kernuitstap. Die kernuitstap is er niet gekomen. En dan kwam het dossier, de opvangcrisis, waarin Nicole de Moor een heel strenge rechtse lijn aanhoudt, waar Theo Franken eigenlijk jaloers op is. Dus zij is het beeld van het migratiebeleid van die regering samen met Alexander De Croo, waar ook de Groenen in zitten. Dus ja, mochten de Groenen daar aan de zijlijn staan en oppositie kunnen voeren tegen een rechtse regering, dat zou iets anders zijn. Nu zijn ze gewoon deel van dat probleem, maar proberen ze toch oppositie te voeren, terwijl als ze in de regering zitten, dat is een gevangen positie.
Het argument zeggen ze, het zal nog erger zijn als wij er niet meer zijn en tegelijk... Enfin, het begint een beetje los te komen in de partij. Tegelijk voel je dat er nu de fundamentele discussies komen. Hè, van, ja, zouden we voor onze achterban nu eigenlijk moeten zeggen wij gaan wel, als ongeveer enige partij in Vlaanderen nog op een migratievriendelijk standpunt staan. Wij zeggen dat de wet wel moet nageleefd worden, want dat is vandaag in Vlaanderen een radicaal standpunt.
Ja, maar in Vlaanderen haal je daar niet...
Of moeten wij concluderen dat zelfs voor onze achterban het misschien geen crisis waard is? Maar je moet wel weten wat je daar wil. Je moet weten van, ja, wat zijn nu de principes waarvoor wij staan, wat zijn de thema's waarmee we willen geïdentificeerd worden. Je kan moeilijk zeggen, we worden geïdentificeerd met de positie op migratie die tegen al de rest ingaat, als je die in de regering eigenlijk nauwelijks of niet durft af te dwingen.
Ja, en we hebben nu veel gesproken over de federale thema's, maar eigenlijk als je dan naar het Vlaams parlement, de Vlaamse bevoegdheden gaat kijken...
Ja, daar zit Groen in de oppositie.
Daar zitten ze in de oppositie. Daar is een kernthema natuur, milieu... En daar worden ze eigenlijk geconfronteerd. We hebben het net lang over stikstof gehad. Met Zuhal Demir, een minister van Milieu, die eigenlijk soms groener is dan de Groenen zelf. Dus ja, ook daar kunnen ze een voet heel moeilijk zetten. Hè?
Ja, ik neem aan, een peiling is maar een peiling, is de reactie van Groen. Maar ik neem aan dat ze ook echt een beetje zenuwachtig worden intussen. Hè?
Maar het heeft eigenlijk heel lang geduurd. Ik vind het bijna een geruststelling om te zien dat er nu toch een paar mensen heel off the record en heel discreet een beetje zenuwachtig aan het worden zijn. En vooral zeggen, we moeten stoppen met het alleen maar buiten onze partij te gaan zoeken. Want als je bij Groen gaat horen, ga je heel veel uitleg krijgen over het huidige politieke klimaat is toch wel toxisch. En wij proberen samen te werken, maar we worden daar niet voor beloond. En het is al de rest die verkeerd bezig is. Of je wilt toch niet Boucher zijn. Je wilt toch iets anders gaan doen. Allemaal zeer valabele opmerkingen, maar ja, het helpt je gemeten vooruit. En het is toch wel het moment om eens kritisch ook naar de eigen partij, de eigen kopstukken, de eigen positionering te gaan kijken en je af te vragen, ja, wat voor reden geven wij mensen nu eigenlijk om op Groen te gaan stemmen?
Ja, tweede punt vandaag. Groen zoekt het slechte resultaat in de peilingen maar beter bij zichzelf. Zeg je, regeringsdeelname bleek een fiasco.
Ja, zowel op de verschillende thema's als de onervarenheid van de groenpolitici, ook hun kabinetten. Je merkt dat eigenlijk in alles, in elk dossier. Er is amper iets dat aan Groen blijft kleven. En als er iets blijft kleven, dan zijn het vaak de verkeerde dingen.
Verkeerde, ja.
Zien ze nog een trofee halen in de komende maanden?
Ik denk dat het moeilijk wordt, maar ja, alleen al het besef dat het dringend tijd wordt om het roer om te gooien en iets anders te proberen om jezelf op die kaart te zetten, dat zou op dit moment al heel wat zijn. Het zou kunnen zijn dat daarvoor eigenlijk al te laat is, maar het zal toch beginnen met erkennen dat je een probleem hebt.
Het punt van Van Impe.
Ik ben daar uiteraard geweest. Dat is een café dichtbij waar ik woon, in Sint-Niklaas, op de Grote Markt. Ik ben daar aanwezig geweest. Ik heb daar wel wat gedronken, zeg maar. Maar wat ik mij herinner van die avond is toch vooral in mijn contacten iets grappend, iets amusant, iets vriendschappelijk.
Conor Rousseau, de partijvoorzitter van Vooruit, hij liet zich enkele weken terug eens goed gaan op café in Sint-Niklaas. Hij had wat gedronken en zou op een gegeven moment iets racistisch hebben gezegd. Twee agenten stelden daarop een PV op, weliswaar 11 dagen later. Weet jij wat er in het PV staat, Hannes?
Ik weet niet 100% zeker wat er gezegd is, maar bon.
Of je weet het en je mag het niet zeggen.
Nee, we hebben het PV niet gezien, maar zelfs als we het gezien hadden, dan zouden nog moeten zwijgen.
Ja.
Ja, zoiets heet een publicatieverbod. Dus Conor Rousseau heeft gevraagd om niet te publiceren. Heb je dat
al? Gevraagd, als hij dan mijn telefoontje naar de redactie van, in dit geval was het VTM en Argelin, gedaan had, maar heeft meteen een verbod laten afvaardigen voor alle media. Een telefoontje, god, dat zou je nog kunnen zeggen, daar kunnen we over discussiëren. Is naar een rechter gestapt om ervoor te zorgen dat, voor er nog maar een letter gepubliceerd werd, dat het dus eigenlijk al verboden was op straffen van een dwangsom.
Ja, zoiets heet censuur, mag je het zo noemen, Hannes?
Ja, dat denk ik wel. Hè. Er is dus een redactie die inderdaad daarmee naar buiten wou komen en hem om een reactie heeft gevraagd. En hij is daarop naar de rechter in kort geding gestapt om dat aan te vechten. Dus ja, veel dichter kom je inderdaad niet bij.
Dat is redelijk ongezien. Het gebeurt wel eens dat iets gepubliceerd wordt en vervolgens een politicus of een BV of zo naar de rechter stapt om lastredeneren of foute berichtgeving om iets terug offline te laten halen. Dat gebeurt wel eens. Daar is meestal, kijken we ook al kritisch naar, maar goed, dat is transparant. Hier ga je eigenlijk op voorhand al gaan zeggen dat het niet juist is, niet publiceerbaar is, dat we het niet zouden mogen publiceren. En dat is toch verregaand.
Ja, Hannes, jij bent van de streek. Ga je wel eens naar Café Het Hemelrijk?
Nee, ik probeer zo weinig mogelijk in Sint-Niklaas te komen.
Is van Lokeren. Dat ligt gevoelig.
In alle geval, Conor Rousseau herinnert zich niet veel van wat er in Café Het Hemelrijk allemaal is gebeurd, maar deed de dagen erna wel duidelijk aan damage control. Hè? Wat heeft hij allemaal gedaan?
Ja, inderdaad. Hè. Dus hij heeft voor zijn partijbestuur gesproken en we hebben een aantal signalen daaruit opgevangen, toch wat eigenlijk de verdedigingslijn van Conor Rousseau en de partij vooruit is. Dus zij stellen eigenlijk de manier waarop het PV is opgemaakt heel hard in vraag. Omdat dat 10 dagen na eigenlijk het incident pas is opgemaakt. Dus dat is 1. Dan 2. Christine Musche, de advocate, heeft aan VTM laten weten dat zij contact heeft gehad met een speurder die zou beweren dat de bodycambeelden niet overeenkomen met wat in het PV staat. Dus ook de inhoud van het PV.
Dat is dus over dat PV dat we niet mogen spreken, maar dat een advocaat gaat. Ja. Het is
en waarvan hij zelf zegt dat hij niet meer zich echt kan herinneren wat hij heeft gezegd. Maar zijn advocaat weet wel dat niet juist is.
Ja.
Dus het zit heel, heel, heel raar in elkaar. En dus ja, ook over het feit dat het dus 10 dagen daarna pas is opgesteld, gaan binnen vooruit eigenlijk de wildste verhalen de ronde. Het is eigenlijk komt het wel een beetje in de buurt van complotdenken, tenzij dat het waar is natuurlijk.
Door het redelijk wild in het rond geschopt. Eerst was het de burgemeester van Sint-Niklaas, Lievende Handschutter, die iets mee te maken heeft.
NVA.
Die heeft al laten weten van, niet naar mij kijken. Nu is het die korpschef. Straks zijn er speurders in Gent. Dus je voelt, het is verkramping, het is paniek. We zeggen altijd, Conor Rousseau is een heel groot talent, politiek. Het is iemand die heel strak de controle wil houden over zijn partij, maar ook over wat er naar buiten komt en van de pers. En die nu toch een paar keer ook ontdekt heeft dat als je de pers echt wil gaan managen en onder controle gaan houden, dat wel eens als een boemerang in
tegen
je gezicht
hem werkt. Ja,
ja, als je coming out bij Erik Goens doet en je laat dan, en die gaat er dan geld voor vragen, dat is dan wat iedereen braaf mag overschrijven, dan gaan de stekels overeind. Ook nu weer zie je van dat incident is er. Eerlijk gezegd had hij de dag erna gezegd van, kijk jongens, ik weet het niet meer juist, maar als ik daar iets fout gedaan heb, kijk, ik excuseer mij nu al en ik zal wel horen wat het was, dan spraken we er waarschijnlijk niet meer over. Maar hij is in de tegenaanval gegaan. Denk aan Vincent van Quickenborne, die net hetzelfde gedaan heeft en er wel voor gezorgd heeft dat we niet 2 dagen, maar 2 weken erover bezig geweest zijn.
Ja.
Je hebt het gevoel dat het een beetje is en dat, allee, when you're in a hole, stop digging. Ik bedoel, wat daar gebeurd is, dat zullen we ooit wel horen, vermoed ik. Zeg daar sorry voor. Zeg van, kijk, ik ben een jonge gast, ik ga uit, ik doe soms domme dingen.
Ja.
Het maakt mij niet uit, alles wat de partij van je vraagt.
Ja.
En zorg dat het voorbij gaat, terwijl dat je nu een heel assertieve strategie zet die naar journalisten toe problematisch soms is.
Bij Vooruit hebben ze de gewoonte om de rangen goed te sluiten. Dat doen ze nu opnieuw, heb ik de indruk. Hè. Hij krijgt veel krediet van de mensen binnen zijn partij.
Ja, het is een beetje een phalanx. We zagen dat ook na de meldingen die er zijn geweest over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toen kwam Freya van den Bossen en Melissa de Prater kwamen dan op tv's om te zeggen dat het allemaal niet waar was en dat de pers een heksenjacht naar hen was gestart. Nu komen er eigenlijk verschillende kopstukken. Bruno Tobak bijvoorbeeld sleept dan zowel de pers als het gerecht erbij en zegt dat die allebei staan te trappelen om een jonge voorzitter onderuit te halen. Want het gerecht heeft eerst geen PV opgemaakt en dan uiteindelijk wel, enzovoort.
Pas op, en de hyperbool wordt niet geschuwd. Het zijn bijna Stasi-praktijken. Ik moet zeggen, zelden heeft het woord bijna zo hard moeten werken in een zin als in die zin. Want bijna Stasi-praktijken, laten we zeggen, daar zitten we ver van. Maar goed, je voelt, ze zijn daar opgejaagd. Ik snap zelfs dat ze zeggen van ja, dat is hier een... Het blijft maar komen. En hij heeft intussen zijn 3 seponeringen, dus je kan dat psychologisch allemaal begrijpen. Maar ik vrees dat we terug moeten naar wat we hier al een hele tijd geleden gezegd hebben. Die phalanx is een kracht, is een sterkte, maar kan ook een zwakte zijn. Als er niemand meer is die wil zeggen, Connor, nu ben je niet slim bezig. Nu probeer je de rest van de wereld te controleren zoals je de partij controleert. Dat is niet slim, dat gaat in je gezicht ontploffen. Ja, dan krijg je dus dit soort escalerende verhalen. Hè.
Ja, want de vorige keer, toen we het over Rousseau hadden hier, toen zeiden jullie... Hij kan zich niet te veel folies meer permitteren. Is dit nu de folie te veel?
Ik denk niet dat het de folie te veel is. Het is wel heel, heel kut voor hem om het in zijn termen te zeggen dat hij net op het moment dat hij dat die seponeringen er waren over dat seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat dit nu weer naar buiten komt. Dus ik vraag mij af wat het volgende zal zijn. Nu,
hij gaat niet meer drinken, dus het is allemaal opgelost.
Maar stel dat hij effectief iets racistisch gezegd heeft, gaat hij dan nog de steun krijgen binnen zijn partij?
Ik denk dat dat een lastig moment is in de partij, maar ze gaan zich daarover zetten, want Conor Rousseau is degene die hen terug in de buurt van 20% moet brengen. En dan... Maar dat ligt natuurlijk gevoelig. Dat ligt gevoelig binnen de partij, dat ligt gevoelig bij de achterban. Dus je moet daar wel... Ja, daar moet je het hoofd kunnen buigen en zeggen, dit is eigenlijk niet te verdedigen. Maar goed, tegelijk denk ik dat je in Vlaanderen wel wegkomt met het idee dat je wel eens iets heel stom kunt zeggen en daarom nog niet meteen een doorwinterde racist bent.
Het laatste punt van vandaag. Conor Rousseau heeft deze zaak wel bijzonder onhandig aangepakt.
Ja, door eigenlijk wild om zich heen te slaan, of niet per se hij, maar de partij, iedereen die rond hem staat, laat ik het zo zeggen, heeft hij eigenlijk gewoon ervoor gezorgd dat iedereen erover blijft spreken en eigenlijk al 2 weken niet anders aan het doen is aan de focus op dat ene incident aan het leggen. Je had er veel sneller vanaf kunnen zijn.
En preventieve publicatieverboden, laten we daar niet mee beginnen. Dat lijkt mij een heel heilloos pad.
Het punt van Impen.
Drie punten, daar kan ik weer een week mee voort. Het glas wijn heeft trouwens heerlijk gesmaakt. Heerlijk fris en fruitig. En we houden het ook bij 1 glas, want een gezonde levensstijl, Lisbeth, dat betekent weinig alcohol.
Ik stap ze er terug af.
Ja, nee, het is een heerlijke Pinot Noir. Over het algemeen, Belgische Pinot Noir vind ik altijd wel lekker. Hè? Het is een druif die goed gedijt in ons land. Ze maken daar trouwens alles zelf. Het is zo natuurlijk mogelijk bij Dappersveld Woestijn. Dit was aflevering 99, dus in principe volgende week de 100ste punt van Impen.
Wij nodigen alle politici uit om er een feestje van te maken. Laat het nieuws deze week maar komen.
Ja, moet ik iets speciaals meebrengen?
Het zal wel zijn.
Oké, ik ben ermee weg tot het volgende punt van Impen. Dit was het punt van Impen, de politieke podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth van Impen, van Hannes Heindricks, chef politiek, en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Nathalie Delporte en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Impen.